en welkom bij Het Geldspoor. De podcast die gaat over kwesties die we op Follow the Money aan de kaak stellen. Uit de tientallen dossiers waarin onze journalisten zich de afgelopen jaren verdiepten, blijkt dat er het nodige misgaat. Ik ga in gesprek met mensen die misstanden en gebreken signaleren, daar uitgesproken ideeën over hebben en er zelf ook iets aan proberen te doen. Vandaag zit tegenover mij Jaap Winter. Als advocaat van het chique kantoor De Brouw Blackstone Westbroek adviseerde hij jarenlang raden van bestuur van grote ondernemingen bij het doen van fusies en overnames. Winter is adviseur voor commissarissen en besturen, voormalig bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit en hij is nog steeds specialist op het gebied van goed ondernemingsbestuur, in het Engels governance. En last but not least, hij stelt vast dat grote bedrijven in zorgwekkende mate ontmenselijken. We gaan het eerst over governance hebben. En mijn vraag luidt als eerste, wat is de definitie van goed ondernemingsbestuur?
Dat is een goede vraag. Dat is ook niet zo makkelijk een eenduidig antwoord op te geven. Het gaat over wie op welke manier nou eigenlijk leiding geeft aan organisaties en wie daar zeggenschap in moet uitoefenen. Je kunt dat heel neutraal beschrijven als een beschrijving van het systeem hoe het is ingericht. Je kunt ook meer normatief zeggen, ja, waar moet dat dan aan voldoen? Nou, er zijn in cultureel bepaald verschillende normen die belangrijk zijn voor governance. In Nederland vinden we het belangrijk bijvoorbeeld dat er checks en balances zijn. Dat er niet één persoon in een organisatie alle macht heeft, maar dat daar een soort van controle of tegengewicht is in de organisatie. Wij vinden in Nederland ook heel belangrijk dat mensen niet allemaal verschillende petten op moeten hebben. Maar dat de petten een beetje gescheiden worden. En dat er een zekere mate van onafhankelijkheid is. Zeker bij organisaties die niet alleen voor één type achterban organiseren. Maar voor meerdere publieke belangen of private belangen optreden. Dat daar toch een soort onafhankelijke afweging wordt gemaakt. Dus je hebt verschillende noties die bepalen wat goede governance nou eigenlijk is. En die noties zijn ook niet overal hetzelfde.
Nee, en als ik jou vraag over wat het nou precies inhoudt. Want jij bent natuurlijk een specialist op dit gebied. Je hebt hier daar rondgelopen. Als jij nou jouw definitie geeft van wat nou good governance is. Hè? En wat nou een goed ondernemingsbestuur zou moeten bevatten.
Ja, ik denk de elementen die ik al noemde zijn daar wel onderdeel van. Ik kom ook uit de Nederlandse cultuur. Ben natuurlijk ook een kind van. Dat vind ik over het algemeen wel belangrijk. Ik vind dat de Nederlandse nadruk op onafhankelijkheid vaak te groot is. Dat het een overmatige nadruk krijgt in goede governance. Alsof alle commissarissen altijd alleen maar onafhankelijk mogen zijn. En zij niet ook vertegenwoordiger van een deelbelang kunnen zijn. Dat als je in een andere rechtsvorm kijkt bij de coöperatie bijvoorbeeld. Ja, dat is een organisatie van de leden. En dan is het raar dat de Raad van Commissarissen volledig onafhankelijk zou moeten zijn. Het is juist van de leden. Daar zou je juist de vertegenwoordiging van de leden in willen zien. Wat ik verder heel belangrijk vind, is het niet zozeer in het normenstelsel, maar wel in de praktijk, hoe mensen hun rollen eigenlijk begrijpen. Daar ben ik veel ook mee bezig met adviseren in de praktijk. En dan blijkt dat mensen soms heel verschillende beelden hebben over dezelfde rol die ze uitoefenen. En die worden gevoed door hun eigen ervaring in het verleden. Een fascinerend fenomeen wat je vaak ziet, is dat als mensen bestuurder zijn geweest, zij denken dat toezicht zo moet zijn als degene die op hen toezicht hebben gehouden hebben gedaan. En dat dan weer zelf meenemen in de rollen als ze eenmaal zelf toezichthouder zijn. Maar ja, dat is niet voor iedereen hetzelfde. Dus je krijgt daar mogelijk uiteenlopende beelden van hoe je toezicht moet houden in dezelfde raad van commissarissen. Dan wordt het wel ingewikkeld. Dus rollen helder hebben, goed van elkaar begrijpen wie in welke rol zit, is wel een belangrijk element van goede governance.
Ja, maar tegelijk, dus je zegt van die onafhankelijkheid is een misschien over, er wordt overdreven nadruk opgelegd in de Nederlandse situatie. Aan de andere kant, Nederland is natuurlijk een ontzettend klein land. En eigenlijk kent iedereen wel ergens van. Hè? We zijn met elkaar in disputen gezeten of in jaarclubs van studentensociëteiten. Ja. Ja. Zitten ze op tennisclub bij elkaar? Of zijn ze lid van het gremium waar ze elkaar weer tegenkomen? Iedereen loopt elkaar zo of kan elkaar wel ergens weer tegenkomen. Is dat niet juist in het kleine Nederland toch wel van belang dat daar goed op gelet wordt?
Ja, wel, maar als je dan ziet hoe we dat doen. Dat doen we door allerlei formele regeltjes te formuleren over wat onafhankelijk is en wat niet. En die hebben maar een hele beperkte strekking. Er is niet een regel die zegt als je bij elkaar op de lagere school hebt gezeten, hoor je niet op elkaar toezicht te houden. Zulke regels hebben we nooit gemaakt. Maar wel als je een bepaalde relatie hebt die nu relevant is voor dat bedrijf. Bijvoorbeeld omdat je een bankier bent van dat bedrijf. ja, dan word je niet geacht onafhankelijk te zijn op dit moment. Dus we hebben maar een beperkte set van regels die we toepassen. Terwijl de factoren die onafhankelijkheid of afhankelijkheid creëren eigenlijk veel omvangrijker zijn. En dat krijg je gewoon niet helemaal goed met de regels.
Nee.
De regels kunnen dat niet helemaal precies uitleggen. Het gaat met name ook in de praktijk, hoe ga je nou met elkaar om? En verwacht je van elkaar inderdaad een zekere mate van eigen oordeelsvorming, die niet bijvoorbeeld wordt bepaald door wat iemand anders van vindt. Dat is ook een definitie van onafhankelijkheid. Ja, dat vermogen kan door veel meer factoren worden beïnvloed. En ook mensen die juist formeel misschien niet in een onafhankelijke positie zitten, kunnen materieel feitelijk wel heel erg onafhankelijk zich opstellen. Dus ja, best lastig om daar met regels nou precies te zeggen hoe je het moet doen.
Dat valt niet zeg maar in een soort van algoritme te vatten eigenlijk. Hè? Een soort van,
nee, was het maar waar. Ja. De werkelijkheid is diffuser en ingewikkelder om te grijpen dan je met een paar regeltjes wel kunt doen.
U bent het vast met me eens dat een zekere mate van, laat zeggen, het autonome denken en autonoom kunnen opereren. En niet zeg maar afhankelijk zijn van oordeel van anderen of daarop willen reageren, ernaar willen voldoen.
Zeker.
En dat natuurlijk een belangrijke mate die onafhankelijkheid bepaalt.
Absoluut, absoluut. En dat mag je ook verwachten van mensen in dit soort rollen. Het zijn hele andere soorten factoren die ook een rol spelen. Een van de fascinerende dingen die je zag bij Enron bijvoorbeeld. Hè, dat was midden toen de hele corporate governance wereld begon. Met regels en codes maken. Wij dat in Nederland ook gingen doen. Enron ging failliet in Amerika. En wat hadden ze nou voor non-executives in hun board, een one-tier board zitten? Allemaal mensen die daar verschrikkelijk veel voor werden betaald. Die kregen allemaal een fee van 500.000 of meer. Die fee alleen maak je weer afhankelijk van het feit dat je die rol hebt. Het is wel heel aantrekkelijk om die rol nog eens wat langer te houden. Om dan in die context heel erg kritisch te zijn of te zeggen wat er gezegd moet worden. De moed om de waarheid dan uit te spreken. Die moed wordt wel een beetje de kop ingedrukt door het feit dat je wel heel potentieel erg afhankelijk bent van het inkomen wat je uit die rol krijgt.
Of het gewoon wel aangenaam vindt om dat inkomen te verwerven daar.
Ja, dan maar niet alles zegt wat misschien wel gezegd moet worden. Ja.
Je wordt eigenlijk plat gemaakt.
We hebben in Nederland de praktijk waarin we belonen commissarissen niet al te hoog. En sommige bij hele grote bedrijven inmiddels wel wat meer, maar ja, dat is niet heel uitgesproken hoog als je het vergelijkt met sommige andere landen. Maar als het te hoog is, heeft dat weer zijn eigen risico's.
Maar u ziet het niet als bezwaarlijk dat wij eigenlijk maar een klein landje zijn. Want dat is toch iets waar je vaak wel iets over hoort eigenlijk. Hè? Dat we elkaar zo vaak tegenkomen en elkaar eigenlijk overal wel van kennen. En,
ja, ik weet niet. Ook al is het bezwaarlijk, het is wel een feit.
Het is een feit, ja.
Ja, dus de vraag is, hoe ga je ermee om? Je kunt het bezwaarlijk vinden, maar wat doe je dan? We doen er natuurlijk wel iets mee. Ik denk dat voor veel mensen wel helder begint te worden dat er echt waarde zit in diversiteit. En diversiteit is wat mij betreft dan niet alleen man-vrouw. Gisteren heeft de Kamer een nieuwe wet aangenomen, de Eerste Kamer ook, over de man-vrouw diversiteit. Nou, dat is een belangrijk aspect, maar dat is heus niet het enige. Ik denk dat je bij selectie van commissarissen voor verschillende rollen ook goed moet opletten. Wat is nou, krijgen we allemaal mensen aan tafel met dezelfde soort achtergrond en ervaring? Die daar makkelijk dezelfde talen over spreken en met elkaar dus makkelijk kunnen vinden, maar ook misschien wel blinde vlekken hebben voor wat er echt speelt. Of zoeken wat breder met mensen met een ander soort ervaring en een breder soort ervaring. En dat is ook in
of
een land.
Een combinatie ervan, waardoor je.
Ja, of in ieder geval een combinatie. Omdat je voldoende mensen hebt die ook een andersoortige ervaring hebben dan mensen die allemaal in hetzelfde patroon zitten. En ik denk dat je dat in Nederland bij veel bedrijven, veel organisaties heel goed kunt. En dat vraagt af en toe wat explicieter en wat beter zoeken dan in het verleden werd gedaan. Ik geloof wel dat inmiddels breed gebeurt hoor. Als je in allerlei sectoren wordt het zoeken naar de goede toezichthouder toch wel echt op professioneel aangepakt. En er wordt echt geselecteerd en dat is niet even, we halen weer een vriendje uit het netwerk.
Ja, goed, er zijn natuurlijk een aantal in het verleden een aantal van die commissies opgezet die governance codes hebben bepaald. Zoals je ook de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. En in een eerdere versie daarvan zat iemand als Jos Streppel. Die heb ik daarin zien zitten. Voormalig CFO van Aegon. Dat was een bedrijf wat in de periode 2008 natuurlijk al tijden onder vuur lag van de type producten die zij massaal aan de man hadden gebracht. De woekerpolis en andere of daaraan gerelateerde producten. Dan is het toch eigenlijk wel gek dat zo iemand in zo'n codecommissie terechtkomt. Dat hele benoemen daarvan. Dat, is dan een keuze te beperkt? Of is dat een blinde vlek? Of zeggen we gewoon, ja, wacht eens even, ook Jos hoort erbij. Hoe werkt dat?
Nou, als het gaat over governance commissies, dan is er een soort informeel Hollands proces. Dat er zijn wat schragende partijen van de monitoringcommissie en de oorspronkelijke governance commissie. Dat zijn de werkgevers, de VUIO, de VEB, Medion, het FNV. En die praten met elkaar over wie de mensen zouden moeten zijn die in die governance commissie komen. Dus uit de kringen van groepen, georganiseerde omgevingen die belang hebben bij de uitkomsten van zo'n code. En die dat ook feitelijk moeten ondersteunen als, ja, hier gaan we achter staan. Onze leden vinden dit ook belangrijk. Die selecteren voor zichzelf mensen die in zo'n commissie terechtkomen. Dat is hoe het proces gaat. Dat is niet een heel open en transparant proces. Dat is geen publiek selectieproces of verkiezingsvoor. Dit is hoe het gaat.
Ja. Ja.
En dat, we hebben in Nederland de keuze gemaakt dat de partijen die belanghebbend zijn, hè, bij waar dit soort codes over gaan, dat die ook moeten bepalen wie in zo'n codecommissie zit. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel waarde. Hè. Zij kunnen inschatten van hoe ziet mijn achterban hier nou eigenlijk in?
Ja.
Willen we dit of willen we dit? Of vinden we dit moeilijk of bezwaarlijker? Moeten we dat juist anders organiseren?
Ja, nou ja, goed, het kan natuurlijk met z'n meedragen dat natuurlijk uiteindelijk mensen in zo'n commissie komen zitten die eigenlijk die wonder wel eigenlijk misschien beoordeeld zouden moeten worden door dezelfde type commissie.
Ja, maar dit soort commissies beoordelen geen mensen.
Nee, maar goed, laten we zeggen, dat is natuurlijk helemaal juist, maar de toestand of de ontwikkeling van governance
en zaken
die de mensen ook wel veroorzaakt hebben.
Ja, het is een beetje de vraag ook wat de commissies doen. Hè? Een beetje ambitieuze commissie in dit veld, als je een ambitieuze governance commissie hebt, maak je ook regels die vernieuwend zijn, die een nieuw soort praktijk introduceren. En dat is een praktijk die heel veel partijen dan waarschijnlijk dan nog niet hebben gedaan. Tot dat moment hebben ze misschien iets anders gedaan. Dus daar voldoet dan waarschijnlijk op dat moment nog even niemand aan, of maar een beperkte groep aan. Maar toch wordt gezegd, we denken dat dit een goede manier is om dit aspect van governance goed met elkaar in de praktijk te brengen. Ja, dan is het sowieso lastig voor heel veel om daar te zeggen. Ik weet niet of je nou een soort moreel van, je moet wel een brevet van absoluut moreel vermogen hebben afgelegd voordat je in zo'n commissie kunt komen. Dat is ook een beetje een toets aanleggen die misschien niet helemaal eerlijk is. Als je juist vooruitstrevend wil zijn in wat er anders moet zijn. En dat is wel voor een deel de ambitie die deze codecommissies hebben.
U zegt eigenlijk dat het gewoon per definitie ontzettend ingewikkeld is om ze eigenlijk samen te stellen.
Nou, als je kijk, we hebben allerlei verschillende commissies. Je hebt de monitoringcommissie voor de code. En de code is de code die voor beursvennootschappen geldt, ja. Zeg ik dan maar even.
Daar bent u ooit een van de samenstellers van geweest?
Ik was van de eerste commissie was ik lid met Tabaksblad. Maar je hebt codes in de gezondheidszorg, in de culturele sector. Voor woningcorporaties, voor van alles en nog wat heb je verschillende codes die in de eigen context proberen te definiëren wat zijn nou goede praktijken om de governance zorgvuldig te hanteren. Het is niet raar dat daar mensen in gaan zitten die in die sector, in dat veld, weten wat er speelt en de afwegingen kunnen maken van, ja, werkt dit nou goed of werkt dit nou niet goed? En dan krijg je altijd, en dat is precies het punt van die onafhankelijkheid, krijg je altijd de afweging, ja, die mensen hebben dus ook een eigen belang. En die zijn misschien niet voor regels waar ze last van hebben. Ja, dat is waar. Maar als zo'n commissie dan weer in ieder geval breed samengesteld met verschillende partijen. Bijvoorbeeld bij de beursvennootschappen. Niet alleen maar bestuurders van die beursvennootschappen of commissaris. Maar ook aandeelhouders. Ook werknemers zoals de FNV die ook in de monitoringcommissie vertegenwoordigd is. Dan moet dat toch een soort evenwicht ontstaan. Wat men dan samen vindt als een best practice. Dat vind ik niet de hele rare praktijk. Nee. Maar ik snap wel dat je zegt, ja, het is niet heel transparant hoe dat daar gaat. Wat er uitkomt en het proces over wat er uitkomt is doorgaans wel heel transparant. Want de methode die ze toepassen is heel vaak, we maken een conceptcode, we hebben ideeën. We vragen de wereld om daarop te reageren. Iedereen kan zeggen wat je ervan vindt. Mm-hmm. Dus we doen dat in een soort consultatieproces. En uiteindelijk stellen we dat vast.
Ja.
Dus dat is wel open. Dat is in die zin een open proces.
U was ook hoogleraar corporate governance aan de Duisenberg School of Finance. Die u mede heeft opgericht in 2008. Het is best eigenlijk een beetje een gekke timing van de oprichting van die School of Finance. Hè? Want dat was het jaar waarin eigenlijk het nodige misging.
Ja, en het was nog specifieker een hele bijzondere timing. Ik weet nog heel goed, dit zal ik werkelijk nooit vergeten. De officiële opening van de Duisenberg School of Finance was op 15 september 2008. En ik weet niet of jij uit je hoofd weet wat er die dag gebeurde. Maar dat is de dag
dat
Lehman Brothers failliet werd verklaard. Ja. En wij zaten in de beurs van Berlage met heel veel mensen uit de financiële sector. Die ook de school ondersteunden en die het belangrijk vonden om dit te doen. Mensen van het ministerie. En iedereen was doodongerust over waar is het geld in de kapitaalmarkt gebleven. Dus je zag iedereen voortdurend op zijn Blackberries kijken. Die had je toen nog. Iedereen zat inderdaad op Blackberries te kijken. En wij openden precies op dat moment een school die gaat over finance. Dus het moment was bizar. Het was echt bizar. Iedereen was ongerust over wat gebeurt hier in de kapitaalmarkt. Is dit nog beheersbaar of niet? Waar is mijn... Ik heb miljarden uitgeleend en weer teruggekregen. Maar waar blijft het geld intussen? Zijn al die wederpartijen nog wel goed voor hun geld? Bijzonder en bizar, maar daar misschien ook wel heel goed dat die school er toen op dat moment kwam. Het is onder een moeilijk gestente gestart, maar het wel belangrijk geweest dat de sector zich ook zelf bemoeit met hoe je mensen opleidt die in deze sector moeten werken. Met alle vragen en zorgen die mede ook door de crisis zijn ingegeven. Hebben we dit nou goed gedaan? Wat hebben we niet gezien? Wat hebben we niet onder ogen gezien? Zowel in je individuele risicobeheer bijvoorbeeld, maar ook als sector, als soort producten. Wat vinden we nog aanvaardbaar of niet? Dus dat daar op academisch niveau een aandacht voor kwam, onderwijs in kwam om jonge mensen in op te leiden, is denk ik heel goed geweest.
De school heeft eigenlijk maar tot 2015 bestaan in feite. Dus ja. Daarna, wat was de reden van de korte loopbaan van deze school die eigenlijk met veel ambitie werd opgezet? Want laten we daar weer ook duidelijk over zijn. Het had een enorme ambitie in aanvang. Het moest een leidende school worden in Europa. De innovatiekracht van de Nederlandse financiële sector te bespoedigen.
Dat was zeker de bedoeling. En ik denk ook dat dat een nuttige ambitie was. Wat je zag, dat juist door de financiële crisis het vermogen van financiële instellingen om zoiets wat buiten hun directe bedrijfsvoering ligt te financieren enorm afnam. Iedereen zat onmiddellijk met de hand op de knip. Heel begrijpelijk. Had zijn eigen financiële uitdagingen. En dat betekent dat je eigenlijk alleen verder kon in de normale curriculum van universiteiten. Want daar zit gewoon een normale publieke financiering. En de opleidingen die de Duisenberg School of Finance heeft gestart, zijn ook gewoon opgenomen uiteindelijk in het curriculum van de UvA en VU. Eerst samen en later uitsluitend nog de Vrije Universiteit. Dus in die zin is het nog wel terechtgekomen. Maar die bijzondere verbinding van laat de financiële sector mee financieren het soort onderwijs en onderzoek wat nodig is om die sector goed te ontwikkelen. Dat is eigenlijk bij de wortels afgebroken. Die financiering kwam er niet.
Maar die sector die had dat natuurlijk ook al zelf kunnen gaan ondersteunen, toch? Die ambitie. Los nog even van het gegeven dat ik denk dat het... Je kunt ook zeggen eigenlijk dat met in het tijdperk dat die school is opgericht, van hebben we er niet al genoeg van deze sector? Hè? Of is deze sector niet veel te invloedrijk geworden, te groot geworden? Is de wereld niet te zeer gefinancialiseerd? En zijn dan wel de mensen vanuit die sector aan zet om deze sector verder te bespoedigen? Of moeten we het niet juist op een andere manier bekijken?
Ja, niet zozeer dat zij aan zet zijn, maar dat ze wel bijdragen aan de ontwikkeling van de financiële sector die de samenleving ook nodig heeft. En je vraag is helemaal terecht. Hè? Ik denk dat als je terugkijkt naar die periode, hè, de eerste 10 jaar of tot aan de financiële crisis van dit millennium. Daar zijn de financiële markten wel op de loop gegaan. Iedereen sprong erin en deed eraan mee. En de financiële wereld werd veel groter dan de reële economie eronder. Nou, daar hebben we allemaal wel zorgen over gekregen. Tegelijkertijd, als je kijkt waar we nu zijn in 2021, ik denk dat er een hele belangrijke opdracht is voor de financiële sector in brede zin. Dan bedoel ik niet alleen de klassieke banken, maar alle partijen die door middel van het verschaffen van financiering een rol probeert te pakken. Om juist de transitie naar een heel ander soort duurzame samenleving te financieren. Dat is een opdracht die we... En we weten dat er grote dilemma's zijn. Als nieuwe technologieën moeten worden uitgevonden, maar het verdiencapaciteit is er nog niet. Hoe ga je dat financieren als je niet weet wat eruit kan komen? Ja, daar moet je manieren voor vinden. Daar heb je financiële constructies voor nodig om overbruggingen te vinden die niet maar zo beschikbaar zijn. Dus het ontwikkelen van de financiële sector die daaraan bijdraagt, is iets wat de samenleving heel erg nodig heeft. Voor mij is het in ieder geval een al te makkelijke conclusie aan de financiële sector was te groot en te omvangrijk, dus het moet maar zo klein mogelijk, want daar heb je eigenlijk alleen maar last van. We hebben het heel erg nodig voor de stappen die we moeten zetten.
Zeker, maar je hebt natuurlijk ook, de innovatieve kracht komt vaak juist van die buitenstaanders die met een andere blik naar die sector kijken. En dan zeggen van, laten we hier nou eens afscheid van nemen. We gaan dit doen, of we gaan het zo doen. Zeker. Waarmee je ook de gevestigde belangen kunt passeren en daadwerkelijk tot vernieuwing kan komen.
Ja, nou, helemaal waar. Maar wat mij betreft, ik reken die ook tot de financiële sector. De financiële sector is niet alleen het gevestigde bankaire en verzekeringsleven, maar dat is ook juist iedereen die daarin innoveert en iets nieuws probeert. Die zou ik er zeker bij betrekken. In ieder geval mijn beeld van waar de sector over gaat, gaat ook daarover.
Is dat gebeurd voldoende in uw mening sindsdien?
Nou, ik denk dat er nog wel heel veel te doen is. Ik denk dat er nog zowel de klassieke banken, maar ook de innovators nog heel veel vernieuwend zouden kunnen bijdragen aan een veel duurzamere samenleving.
Gaan we het zo nog verder over hebben. U gaf daar de governance les. Hè? Dat betekent ook weer goed ondernemingsbestuur. Heeft u, het was ook de periode dat kort daarna in 2008, 2009 onze eigen ABN AMRO en toen ook Fortis genationaliseerd werd. Inmiddels zijn een drietal van die bestuurders die worden strafrechtelijk onderzocht. U heeft ze toevallig geen college gegeven, vermoed ik in die tijd.
Zij zaten niet in de collegebank toen.
Gerrit Salm hebben we dan over Chris Vogelsang en Joop Wijn. Dat is natuurlijk toch heel wonderlijk dat na de crisis, die natuurlijk in grote mate natuurlijk ook een integriteitscrisis is geweest, waar althans de oorsprong ervan, als je kijkt naar wat er in Amerika plaats had en hoe groot de risico's waren en waar de moral hazard uiteindelijk op neerkwam. Hè. Dat wil zeggen de grote risico's die banken namen en uiteindelijk het grote publiek aan te pas moest komen om de instellingen overeind te houden. Is er daarna voldoende aandacht geweest binnen die sector voor dat goede governance? Want het is natuurlijk niet alleen ABN AMRO. We hebben ING van alles aan de hand gezien. Er zijn natuurlijk niet alleen in Nederland dingen aan de hand. Er zijn overal in de financiële sector nog zaken hebben zich voorgevallen. Ik noem met name Deutsche Bank. Het lijkt wel of het leervermogen binnen de sector nogal gering is.
Ja, dat laatste week niet. Ik ben er wat voorzichtig mee om alles dan maar onder de kapstok governance te vatten. Want dat de soort problemen en vraagstukken waar banken, de banken die je noemt, ING en ABN later mee te maken hebben gehad, waren compliance regels over de WWFT. Hè, de wet die probeert het bankaire systeem te zuiveren van mensen die het willen gebruiken voor financiering van terrorisme en voor witwassen. Dat willen we allemaal niet. Nou, daar hebben we regels voor gemaakt die we heel lang eigenlijk niet echt hebben toegepast. Niet banken niet alleen niet, maar ook toezichthouders gewoon niet kritisch naar gekeken hebben. Hoe gaat het eigenlijk echt in de praktijk? En de laatste jaren wel. En dan zie je dat het voor banken ongelooflijk ingewikkeld is om een veelheid van transacties te monitoren, om te waarborgen dat daar niet zwartgeldachtige constructies worden gebruikt en geldstromen ontstaan in je eigen systeem. Daar hebben banken een enorme benen moeten bijzetten. Dat hadden ze niet goed in het oog. Maar eerlijk gezegd hebben toezichthouders daar 10 jaar geleden ook niet kritisch naar gekeken. De wet was er wel. Maar niemand lette heel goed op hoe moet je dit nou precies doen. En de verwachtingen over hoe je dit moet doen zijn enorm bijgesteld. En dat is een problematiek die je in 2006 en 2008 nog weer niet zo had. Hè. De situatie die hebben geleid tot de grote financiële crisis destijds. Hadden een hele specifieke achtergrond. Hè, met alle financieringsinstrumenten die je in de Verenigde Staten had. De toxic derivatives en alles wat daarmee te maken had. Er was een doorgedraaid systeem, maar het was niet dit probleem. dit probleem over toegang tot financiële systemen. Wie kan er gebruik van maken?
Maar in essentie altijd wel weer gaat om dat je ergens geld mee kunt verdienen. Op een grote manier. Vaak is dat met complexe producten. En hoe complexer het is, hoe ondoorzichtiger het is voor de rest van de markt. De afnemers met name. Dat zag je natuurlijk ook weer terug in bij de hele ingewikkelde woekerpolissen. Die we in Nederland massaal onder het volk verspreid hebben gezien. Dus de essentie daarvan is natuurlijk hetzelfde. Namelijk dat compliance, het netjes doen, moet knokken tegen commerce.
Ja, maar dat als je naar dit gebied kijkt van de witwasregelgeving, de anti-money laundering en alle systemen die we op orde moeten hebben. En dan blijkt dat wat we nu verwachten, wat we kennelijk met elkaar verwachten als toezichthouders en openbaar ministerie en misschien wel de samenleving, hoewel ik niet denk dat de samenleving daar een heel duidelijk beeld van heeft wat er nou eigenlijk voor nodig is. Maar we verwachten dat banken het systeem helemaal op slot gooien voor mensen met een geschiedenis of waar je patronen in gedrag ziet die eigenlijk niet horen of niet kloppen. En dat is een relatief nieuw verwachtingspatroon.
Ja. De vraag is of we dat eigenlijk wel verwachten. Of dat bedacht is. Want het is natuurlijk ondenkbaar dat je al die kleine mensen die ook een keer iets heeft gedaan en dan heb je Pietje Puk die geen bankrekening meer kan openen.
Nou ja, dat heeft
zet,
ook een
dat
kostprijs.
Zet de boel wel op slot.
Ja, het heeft ook een kostprijs die we niet hebben gezien. Wat je ziet is dat banken in bepaalde sectoren eigenlijk geen klanten meer toe willen laten, omdat er in die sector ook zwart geld rondgaat.
Ja.
En ja, dan denk ik, nou oké. Maar dat betekent dat je sectoren van de economie buiten het normale bankverkeer houdt. Willen we dat eigenlijk? Wat is dat?
Ja.
Wat verwachten we dan van dit systeem? Het is best een, wat ik heb gezien in de praktijk, van iedereen snapt dat compliance, dat het goed moet zijn en dat je daar niet mee kunt rommelen. Ik geloof dat er geen bank in Nederland is die denkt, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Als niemand oplet, gaan we toch vrolijk verder. Die tijd is echt al lang voorbij. Alleen voordat je alles op orde hebt voor een massief klantenbestand van miljoenen mensen met alle transacties die worden gegenereerd en alles wat je dan aan je klanten moet vragen, die belemmeringen vormen in het systeem mee te doen. Ja, dat is wel heftig.
Toch is dat nou net wat nu juist zalm en wijn worden verweten. En ook vogelzang. Dus dat zij juist al die signalen hebben genegeerd. En dat ze continu hebben signalen vanuit de organisatie over zaken die aan de hand waren eigenlijk terzijde hebben geschoven. En dat is nu verdacht. En dat staat ook in het boek wat de collega's van het Financieel Dagblad hebben geschreven. De compliance afdeling was natuurlijk ook maar zeer ondermaats opgezet. Mensen die er aan het wind kwamen die eigenlijk daar helemaal geen verstand van hadden. Dat maakt natuurlijk dat het iets verder gaat dan dan wat u zegt, misschien dat hadden we na 2008 wel geleerd, dat lesje.
Ja, maar ik zit daar toch een beetje anders in, eerlijk gezegd. Deze les was er in 2008 niet. Die wet was er net, geloof ik, in rond 2006, 7, 8. Niemand was ermee bezig hoe je dit in je massieve organisatie met al die transacties moet doen. Er was geen bank wereldwijd die het op orde had. Nergens.
Nee, maar dat komt omdat een nieuwe body van regelgeving op gang komt. Maar de essentie is toch, gaat toch eigenlijk over moraliteit. En over je kunt wel de regels erbij halen die er nog niet waren misschien. Of nog niet waren geïnternaliseerd. Maar je kunt ook zeggen dat het gaat natuurlijk om het principe. Dat gaat ook op toezicht ook. Van rules-based of principle-based.
Ja, maar dat zijn allemaal hele grote abstracte begrippen. Terwijl je een verwijt maakt aan mensen in hele concrete omstandigheden. Dat werkt niet. Je kunt niet met iets heel abstracts een soort moreel appel doen op iets en dan specifiek tegen ze, en dat heb jij fout gedaan. Zo makkelijk gaat het niet. En dat vind ik ook terecht dat het niet zo makkelijk. Dan moet je wel wijzen, wat is er dan precies niet goed gegaan? En je kunt best zeggen dat er bij banken iets niet goed gegaan is. Het heeft heel lang geduurd voordat banken begonnen te begrijpen hoe je deze vorm van compliance met dit oogmerk, we moeten voorkomen dat er zwart geld in het financiële systeem rondgaat, hoe je dat nou goed moet ordenen. Het heeft heel lang geduurd. Je kunt ook zeggen dat het heeft te lang geduurd. Maar dat is iets, voor mij is dat niet hetzelfde als de moraliteit die ook ter discussie staat over daadwerkelijk producten verkopen aan klanten waarvan je weet dat het niet in het belang van die klant is. Voor mij is het een ander facet. Ik zeg niet dat het niet ook relevant is.
Een evident facet, toch? Je kunt toch meteen bedenken van ja, wacht even, zwart geld. We zijn net door de overheden gered. Dat lijkt me evident dat we die ook even aanvinken als we dan toch over hebben over good governance.
Ja, maar nogmaals, je maakt de begrippen, onder hele grote begrippen hang je heel specifiek gedrag. En daar maak ik wat bezwaar tegen. Want, zo werkt het niet en zo hoort het ook niet te werken.
Waarom hoort het niet zo te werken?
Nou, dit betekent dat iedereen bij voorbaat overal van verdacht is. Als je de begrippen te groot maakt en geen context geeft wat je nou werkelijk van mensen verwacht, dan is iedereen potentieel overal verdacht van.
Nee.
Want het beantwoordt niet aan een generieke algemene norm van normaliteit of moraliteit, hoe je het wil noemen. En dat is het recht, zeker het strafrecht, vraagt een zekere specificiteit over wat je nou eigenlijk kan worden verweten. En dat is het recht om mensen te beschermen.
Ja.
Dat hoort.
Tegelijkertijd mag je als bestuurder van een grote instelling, zeker als die door de overheid net gered is, natuurlijk alert zijn op allerlei zaken die te maken hebben met moraliteit en ethiek.
Ja, zeker. En ik zeg helemaal niet dat dat niet zo is. Dat je daar niet op bedacht moet zijn.
Juist, misschien maar, veel nog extra bedacht.
Maar of dat dan, en dat is de, jij maakt de jump. En dat betekent dus automatisch vanzelfsprekend dat je veel beter had moeten weten dat je het systeem op orde had moeten hebben. Nou, dat valt betwijfel als niemand om je heen dat doet en tegen je zegt. Als niemand zelf ergens anders die conclusie ook heeft getrokken. Als geen toezichthouder je daarop aanspreekt. Is het best nog lastig in alle stress die je om je heen hebt in de complexiteit van de financiële wereld. Om dan te zeggen, ja, maar dat betekent dat wij dit ook veel beter op orde moeten hebben. Ik zeg niet dat niet de verantwoordelijkheid van bestuurders is om daar naartoe te werken. Maar of dat dan betekent dat ze dat op dat moment nog niet helemaal precies hadden. Dat is dus strafbaar en moreel verwijtbaar. Nou,
moreel verwijtbaar, dat is één ding.
Dat zijn wel de woorden die jij gebruikt.
Ten tweede is het maar de vraag of iets strafbaar is. Maar je kunt sommige producten die zijn moreel zeer verwijtbaar. Ik noemde eerder al die woekerpolissen. Die zijn nooit strafbaar geweest. En ook maar één veroordeling uitgekomen. Ook geen goede compensatie verder, maar dat is een ander onderwerp. Dus er is wel degelijk een groot verschil tussen enerzijds natuurlijk iets doen waarvan je op je klompen kan aanvoelen dat het eigenlijk iets is wat niet in de haak is. Ik zit zelf bijvoorbeeld heel erg ben ik bezig met een onderwerp dat zich bezighoudt met het strippen van dividenden. Dat is iets wat ten koste gaat van de schatkist. Waarmee je ingewikkelde constructies moet uithalen om een teruggaan van dividendbelasting in je zak kan steken die jou eigenlijk niet toekomt. Dat is evident, kan je bekijken dat niet thuis hoort in een fatsoenlijk functionerende instelling. En dat zijn dingen die je niet te veel moet juridiseren. Daar kan je gewoon als nuchter mens van kijken. Oh, jeetje, je moet er ver van weg blijven. Dat was bij veel banken ook in de sector het geval. Die bleven daar ook weg. Maar een aantal bleven er niet van weg. Dat zijn vraagstukken die zich concreet voordoen.
Ja, nee, ben ik ook met je eens. En ik ben het zeker ook eens dat het de veronderstellingen wat je zegt. Dat de vraag niet alleen moet zijn van, kan dit nou binnen de bestaande regeltjes precies? Hè? Want er is geen regel die het expliciet verbiedt. Maar dat je ook naast een vraag hebt van, ja, maar is het ook integer om het zo te doen? Past het wel bij de belofte die wij aan onze klanten hebben gedaan? En het is altijd een hele interessante toetsvraag van, zou je hetzelfde product ook aan je moeder hebben verkocht?
Ja.
En als het antwoord dan nee is, dan moet je zeer afvragen, waarom verkoop je het dan wel aan andere klanten? Terecht, en dat zijn, ik vind dat hele serieuze en belangrijke vragen. Maar je moet niet elk voorbeeld waarin bij compliance iets fout gaat bij banken op dezelfde hoop gooien als onmiddellijk evident moreel verwerpbaar. Daar maak ik een beetje bezwaar tegen. En ik kan niet beoordelen waar het onderzoek bij hen nou precies over gaat en wat ze wisten of niet wisten. Maar
dat weten we ook nog niet precies.
Daarom, dus dat weet ik ook niet. Ik wil er ook helemaal geen uitspraken over doen. Maar je moet wel voorzichtig zijn dat je niet elk verwijt wat wordt gemaakt in dezelfde context zegt, ja, maar je wist het toch, dit was toch allemaal moreel verwerpbaar. Niet alles heeft diezelfde kleur. Waar je, ik vind terecht, en dat ben ik helemaal met je eens, zeker na de financiële crisis is er een ligt er een grotere verantwoordelijkheid in de financiële sector om zich af te vragen, welke producten verkopen we nou aan onze cliënten? Wat bieden wij nou eigenlijk aan? Welke diensten bieden wij aan waarvan we weten dat dat nuttig is en waardevol is voor onze klanten? En informeren wij hen daadwerkelijk goed over de risico's die ze hiermee lopen? Absoluut waar. En zelfs als niet een regel dat heel precies voorschrijft wat je moet doen, is het toch wel je verantwoordelijkheid om je die vraag te stellen. Ja, helemaal eens. Maar nogmaals, gooi niet alles op dezelfde grote hoop.
Die les is duidelijk. We gaan een sprongetje maken naar een beetje naar uw verleden. U bent een specialist op het gebied van ondernemingsrecht. U heeft, zoals ik al in de aankondiging aangaf, vele fusies en overnames begeleid. Maar u bent de laatste jaren, heeft u een andere kijk op dat kapitalisme eigenlijk ontwikkeld. Hè? Misschien is het wel een goed moment om dat omschrijven. Klopt dat eigenlijk, dat wat ik nu zeg? Heeft u een ander blik ontwikkeld op hoe dat systeem waarin wij met z'n allen opereren en werkzaam zijn, hoe zich dat heeft ontwikkeld? Heeft u, wat is die andere blik die u nu heeft? Ja. Dat is natuurlijk een hele grote vraag, maar begin het maar eens met heel klein weer te geven.
Ja, het is een hele grote vraag. Ja, mijn denken erover is het zeker door de jaren heen veranderd. Waarbij je opnieuw wel op moet letten dat je precies bent in wat je dan vindt. Waar je aarzelingen over hebt, waar je zorgen over hebt. En dat is een ontwikkeling, zeker vanaf de financiële crisis. Maar ook gevoed door alle andere ervaringen die ik opgedaan heb daarvoor en nadien. Waarbij de zorgen die ik ben gaan ontwikkelen is dat we, en in dat verhaal wat je in het begin in de introductie noemde, ontmenselijking van de grote onderneming. Het is hier een aantal factoren bij elkaar komen die evident niet meer de menselijkheid die we met elkaar kunnen bewerkstelligen honoreren. En dat eigenlijk wegduwen, de ruimte daarvoor steeds kleiner maken. Een ontwikkeling is in de kern van het ondernemingsrecht en de ondernemingspraktijk. Waarom wordt de onderneming nou eigenlijk gerund? Met welk doel? Wat is eigenlijk het doel van die ondernemingen? En daar zie je dat ondernemingen ook in Nederland in belangrijke mate zich zijn gaan richten op, dat is bij beursvennootschappen, maar ook bij private equity bedrijven, op het genereren van financiële uitkomsten voor aandeelhouders. Als de enige en uiteindelijke maatstaf van succes. En dat zeg ik, waarom zeg ik ook in Nederland? Omdat wij een beleving hebben van, wij zijn toch gematigder daarin. Wij richten ons, formeel heet het dan, op de norm van het vennootschappelijk belang. En dat zegt toch dat we de belangen van andere belanghebbenden moeten afwegen.
Een beetje het Rijnlandse model.
Het Rijnlandse model, stakeholders noem het maar op. Daar hebben we een traditie in, absoluut waar. En we hebben in de jaren 60, 70 een slag gemaakt om met name de werknemers veel dichter in de ondernemingsomgeving te krijgen. Via ondernemingsraden, structuurregeling, de mogelijkheid om het enquêterecht te gebruiken. Zeker waar. Maar ook in Nederland, zeg ik nadrukkelijk, zijn beursvennootschappen en private equity bedrijven wel heel erg zich toch gaan richten op het predominante belang van aandeelhouders. Als belangrijkste belang. En die afweging van andere belanghebbenden zit vaak een beetje in de marge. En alleen als het hele echte spijgaat uitloopt, nou dan corrigeren we een beetje. Ik denk dat we een mooie beeld hebben van hoe we Rijnlands eigenlijk zijn, dan we in de praktijk waarmaken. En dat zeg ik met een zekere schroom. Want als ik dat zeg, word ik daar voortdurend op aangevallen door mensen die zeggen, ja, maar we doen het toch allemaal zo goed. En tegen ieder van die mensen zeggen, ja, ik ben ervan overtuigd dat je het heel goed doet. Maar dat geldt echt niet voor iedereen op dezelfde manier. En ik denk dat het wel eerlijk is om te onderkennen dat wij dat in Nederland ook niet zo, niet altijd zo breed en open die belangenafweging maken. Maar toch wel heel erg ons zijn gericht naar hetzelfde systeem. Dat hebben we gedaan door beloningssystemen, waarin bestuurders juist het belang krijgen bij die uitkomst. Ja, als dat is wat je wil, krijg je ook wat je wil. Dat krijg je dan ook, dat mensen daarop gaan sturen. En dat in de bestuurskamer de beslissingen daarop worden georiënteerd.
Dan krijg je inderdaad toezichthouders die, omdat ze goed beloond worden, zoals je al eerder aangaf bij Enron, toch maar even knikken, omdat ze denken, ja, wacht even, die 5 ton, die pak ik toch maar even mee.
Nou ja, dat hoort een beetje in dezelfde context allemaal. Als dat gewoon is, en we hebben in Nederland, het pleit voor Nederland weer, denk ik, wel de regel dat we de beloning van toezichthouders, dat doe je niet variabel. Die maak je niet winstafhankelijk. Ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat een goede regel is. Dat matigt de prikkel bij toezichthouders persoonlijk om te zeggen, ja, we moeten meer winst, meer winst. Maar niettemin, het hele systeem is daar belangrijke mate wel op gericht geweest. Ik ben zeker met de mensen met wie ik erover spreek eens, in Nederland is dat niet op de meest excessieve vorm die je kunt denken. Er zijn plaatsen in de wereld waar dat veel erger gebeurt. Maar ook in Nederland is die ontwikkeling, heeft die ontwikkeling plaatsgevonden. Ja, absoluut.
En dat kun je samenpakken eigenlijk onder de ooit door de econoom Milton Friedman ontworpen doelstelling eigenlijk van de onderneming. Hè? En ik weet dat hij u die kan samenvatten.
Hij heeft het zelf samengevat met de zin dat het enige sociale doel van een onderneming is winst produceren voor haar aandeelhouders. Dat is de doelstelling van de onderneming. Ja. En dat is de doelstelling en de opdracht van het management naar zijn eigenaren toe, de aandeelhouders.
En daar keert u zich de laatste jaren openlijk tegen.
Ja, ik denk dat dat... En dat is wel voor mij dat is oprecht een...
Dat is wel apart, want u heeft eigenlijk meegeholpen aan die aandeelhouders te plezieren. Door fusies, overnames, nou, advies op te geven.
Ja, en niet alleen de aandeelhouders te plezieren. Ik was eerlijk gezegd niet zo met die fusiepraktijk bezig. Maar ik zat wel in de context van een kantoor dat uitgebreid cliënten daarover adviseerde, zonder meer. Ik denk voor mij is er is echt een verandering in mijn denken opgetreden. Die heeft veel te maken met de werkelijkheid in de buitenwereld die we nu zien. Die bij mij in ieder geval veel indringender is binnengekomen dan die 20 jaar geleden was in het jaar 2000. Of 2003 toen we met Tabaksblad begonnen. En die buitenwereld is er één waarin we zien dat we de wereld aan het opmaken zijn, aan het vervuilen zijn en het klimaat de verkeerde kant op jaagt. En dat de indringendheid van die boodschap steeds groter wordt. En dat we ons eigenlijk niet goed kunnen veroorloven daar geen acht meer op te slaan. Die tijd is echt wel voorbij. En dan kun je zeggen, had je dat niet eerder kunnen zien? Ja, misschien wel. En er waren ook mensen die dat eerder hebben gezien. Ik niet alleen, maar ik denk dat in mijn omgeving in de ondernemingswereld daar weinig aandacht voor was in het jaar 2000. Dat zeg maar even 20 jaar geleden. Als je het systeem van Milton Friedman aanhangt, en nogmaals in Nederland zijn we dat ook tot een zekere hoogte gaan doen, dan zeg je eigenlijk dat de consequenties van je ondernemingsgedrag die buiten de onderneming zelf vallen, niet jouw verantwoordelijkheid zijn. En die worden pas je verantwoordelijkheid wanneer de overheid je dat vertelt en zegt, nou, dit mag je gewoon niet doen, stop, verbieden. Of wanneer de reputatie of dus het beroep van de samenleving op je zo groot wordt dat je bang bent voor je reputatie en zegt, nou, daar moet ik misschien toch maar naar luisteren. Dat zijn externaliteiten, zoals economen dat dan zeggen, en die moeten extern worden gereguleerd. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid.
Of beprijsd ergens.
Of beprijsd, en dat precies, je kunt het door belastingen doen of prijzen op CO2-emissies. Zolang de overheid dat niet doet of niet volledig of goed of efficiënt doet, is het niet jouw probleem. Dan leef je in het systeem wat de ruimte geeft om met name intern te kijken, hoe word ik nou zo financieel succesvol mogelijk. En het inzicht wat bij mij door de jaren heen is gegroeid, is dat we dat ons gewoon niet meer kunnen veroorloven. Dat als iedereen in dat systeem werkt, een veel te groot beroep doen op de overheid om maar tijdig elke goede maatregel te nemen die genomen moet worden. En je ziet dat ook de overheid worstelt met het nemen van de goede maatregelen. Het is helemaal niet makkelijk om te zien wat je dan precies moet doen als je ondertekend hebt Parijs niet meer dan 1,5 en zeker niet meer dan 2 graden. Wat moet je dan precies doen? De overheid doet er jaren over om te bedenken wat er dan precies moet. Overheden zijn niet goed in het snel en anticiperend vooruitdenken. Welke regels heb ik eigenlijk nodig? Welk systeem heb ik nodig om dat goed te doen? Overheden zullen dat nooit perfect regelen.
Bovendien wordt er op overheden heel veel invloed uitgeoefend natuurlijk ook weer.
Ja, maar goed, dat is ook democratie. Mm-hmm. Daar mag iedereen ook zijn invloed op. Maar uiteindelijk wordt er een beslissing genomen. En in dat beslissingsproces komen we niet heel
democratie
snel.
Democratie hebben natuurlijk bepaalde partijen, zeker in lobbyisme, veel zeker. Meer hefboom dan andere partijen
zeker.
Weer.
Zeker, maar zelfs als je dat loslaat, deze factor speelt ook nog een rol, maar zelfs als je dat niet mee zou nemen, dan nog zul je zien dat de overheid dit soort problematiek niet alleen perfect kan regelen voor iedereen. Dat is gewoon een gegeven dat je als overheid te laat reageert met instrumenten die te eenzijdig zijn, niet precies genoeg, daar weer gaten vallen en iets anders toch weer niet gereguleerd is, weer ruimte laat voor iemand om iets anders te doen wat je niet had bedacht, waar je niet op had geanticipeerd. Dus de overheid is gewoon geen perfecte maatregel of geen perfecte partij die dit allemaal kan regelen. En dat vraagt van ondernemingen dat ze hun beroep moeten doen op hun eigen verantwoordelijkheid. Als we dat niet doen, dan ja, en dat is bij mij wel meer en meer indringend naar voren gekomen. Dan wordt de kostprijs van het beheersbaar krijgen van bijvoorbeeld de klimaatontwikkeling voor de generatie na ons veel en veel groter. Dat weten we nu. We weten gewoon dat als wij niet de komende 10 jaar enorme stappen zetten, dat de generatie die na ons komt stappen moet zetten die veel meer pijn gaan doen. En dat was 10 jaar, 20 jaar geleden ook al zo. Hadden we toen maar dingen gekeerd, dan was de pijn die wij nu moeten doen misschien kleiner geweest. Maar nu weten we het des te indringender. En er is eigenlijk niemand die nog serieus kan zeggen, ja, maar dat hoeft allemaal niet. En die aarde redt zich wel, maar wij niet op de aarde. En dat vraagt voor mij dat ondernemingen dat begrip van die externaliteiten tot hun eigen verantwoordelijkheid rekenen.
Ja, daar heeft u ook onlangs, eigenlijk vorig jaar, iets over naar buiten gebracht. Hè, met een groep van hoogleraar, ondernemersrecht ook allemaal. Ja. Hè? 25 totaal in getal. U zit die groep voor, als ik het goed
heb. Nou, het is een hele informele. Er is niet de groep die bij elkaar komt en ervoor zit.
Penvoerder, woordvoerder daarvan eigenlijk naar buiten
toe.
Hè?
Ik ben in ieder geval een van de mannen die dit... Ja. Die dit mee heeft geschreven, ja, zeker. Ja.
U schreef met enkele anderen vorig jaar in het Financiële Dagblad de volgende zinnen. De taak van bestuurders en toezichthouders moet in de wet worden aangepast. Bestuurders moeten hun bedrijf als een verantwoordelijke vennootschap laten opereren. Commissaris moeten daarop toezien. Verankering in de wet in plaats van de nu vaak ongrijpbare MVO-beloftes. Maatschappelijk verantwoord ondernemingen, de afkorting daarvan. Geeft houvast om het handelen van bestuurders en commissarissen te toetsen. Vooraf en achteraf. Door de aandeelhouders en door de rechter. Dat is nogal wat. Deze maatregel. Wat heeft u na mei 2020... U bent nergens meer uitgenodigd waarschijnlijk. Dan mocht dat sowieso niet meer. Omdat het was coronacrisis.
Ja, misschien was dat wel de redding. Er waren geen feestjes.
Maar hoe is dat verwerkt door uw, laten we zeggen maar uw groep van bekenden, het netwerk?
Ja, gemengd. Maar dat zegt dus ook iets over het netwerk. Ik denk dat heel veel mensen hebben gezegd, ja, zoiets is nodig. En die verantwoordelijkheid moet explicieter worden gemaakt. Want daarzonder kunnen we het niet. Maar er zijn ook heel veel mensen geweest in het bedrijfsleven die zich daar op een stevige manier tegen hebben verzet. Dit is absoluut niet wat er moet gebeuren.
En waarom denkt u dat dat wel zo is?
Waarom het wel moet gebeuren.
Waarom is dit nu de maatregel, het in de wet verankeren hiervan, van een, laten we zeggen, de verantwoordelijke vennootschap? Nou komen we zo misschien nog even op terug hoe je dat dan precies moet doen. Want wat is dat dan? Dat moet je dan ook beschrijven, lijkt me.
Ja.
Maar waarom is dat nou de oplossing dan?
Nou, ik geloof niet dat het de enige oplossing is. Mijn pleidooi is ook niet dat als je dit mee hebt, hoeft de overheid bijvoorbeeld nergens meer over na te denken. Dat is niet waar. De overheid zal nog steeds heel goed moeten nadenken over welke maatregelen je wel neemt en afdwingt. En of je in Nederland überhaupt nog een kolencentrale accepteert of niet. Dat is niet een vraag die je in het ondernemingsrecht kunt oplossen. Dat is een vraag waar ook de politiek een antwoord op moet geven. Dus dit is niet de oplossing. Het is een stukje in een puzzel waar we allemaal iets te doen hebben. Waarom ben ik erg voorstander van zo'n soort regel? Die ligt eigenlijk op een vrij menselijk niveau. Als je functioneert als bestuurder en commissaris in een omgeving waarin je geen verantwoordelijkheid wordt geacht te hebben voor de consequenties van je gedrag, dan ben je eigenlijk zit je in een amorele context. Moraliteit doet er kennelijk niet toe. Totdat iemand tegen je zegt, dat doet er wel toe. Nou moet je stoppen hiermee en dit mag je niet meer doen. En dat kunnen we ons niet veroorloven. Want mensen met mentaal het beeld hebben, ja, het enige wat ik moet doen is de winst maximaliseren. En de kostprijs die dat ergens genereert, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik zie dat eigenlijk als een heel persoonlijk iets van je verantwoordelijkheid die je als bestuurder en commissaris wel hebt. Los je daarmee alle problemen op? Nee. Maar de problemen en dilemma's die je dan krijgt, vlieg je wel aan met een andere houding, met een andere attitude. Met het beeld, ik voel me wel verantwoordelijk voor de samenleving en de kostprijs. Als ik een fabriek sluit in het oosten van het land, omdat de productie naar Azië kan en veel goedkoper is, dan ben ik wel verantwoordelijk voor de impact die dat heeft op de gemeenschap die er is. Dus daar moet ik iets mee doen. En dat is niet alleen een minimale sociale regeling die wordt afgedwongen door onderhandelingen van de vakbond. Maar nee, misschien moet je iets voor die letterlijk in de omgeving doen, voor de dorpskern. Misschien moet je zorgen dat er wel iets in stand blijft dankzij jou, ook al gaat productie ergens anders naartoe. Dat soort afwegingen vind ik dat bestuurders en commissaris zelf moeten maken. En niet alleen als de wetgever ze daartoe verplicht. Met een specifieke regel. Jij moet nu dit doen en dit mag je niet doen. De onderneming kan dit pas doen als de ondernemingsleiding zelf ook die verantwoordelijkheid voelt. Als die verantwoordelijkheid aan de top van de organisatie niet wordt gevoeld, is het eigenlijk ondenkbaar dat men in de rest van de organisatie die verantwoordelijkheid wel gaat nemen. En als waar is wat ik denk dat waar is, daar kun je het over hebben, dat we ondernemingen nodig hebben om deze problematiek van bijvoorbeeld het klimaat te beheersbaar te maken, dan zal de ondernemingsleiding zich daar verantwoordelijk voor moeten voelen. En dan, ik heb dat in discussies met CEO's gezegd, ja, nogmaals, het levert echt grote dilemma's op hoe je je bedrijf moet runnen. wat je in je strategie anders moet doen. Hoe de bedrijfsvoering misschien gekanteld kan worden op een manier die veel duurzamer is. Dat is heus niet makkelijk. Dat snap ik heel goed. En we moeten echt leren hoe je dit goed moet doen. Maar als je niet als startpunt neemt dat jij verantwoordelijk bent om dat op te lossen. Dan ga je het altijd met tegenzin en met weerstand oplossen. Probeer altijd onderuit te komen als je maar enigszins de kans krijgt. En dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Dat is de reden waarom ik denk dat bestuurders en commissarissen met een andere mindset daar aan tafel moeten zitten.
Dat betekent dus dat die verantwoordelijke vennootschap dat ook in zijn statuten dient op te nemen ergens. Hè? De wijze waarop dat.
Nou, dus als je het specifieke voorstel van ons was, is dat je in de taakomschrijving van bestuurders en commissarissen opneemt dat je ervoor moet zorgen en erop moet toezien dat de vennootschap als een verantwoordelijke vennootschap aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Dat zijn dan een beetje de juridische taal die we hebben geuit. En daarnaast hebben we gezegd, vennootschappen zouden in hun statuten kunnen opnemen een heel specifieke uitwerking van wat die verantwoordelijkheid voor deze vennootschap in de context van haar product of dienst, wat doe je, nou eigenlijk inhoudt. Ik ben zelf lang commissaris geweest bij Randstad. CO2-emissies naar beneden krijgen is niet de grootste uitdaging voor Randstad. Die hebben ze ook. Ook Randstad mensen kunnen minder reizen en kunnen elektrisch gaan rijden. Maar dat is een relatief kleine impact als je dat vergelijkt met Shell of Tata Steel. Randstad zoekt banen voor mensen.
Er zijn meer maatschappelijke vraagstukken die spelen.
Precies, en daar heeft Randstad een rol te vervullen. Dus de opdracht voor Randstad om een verantwoordelijke vennootschap in de samenleving te zijn, gaat vooral over de context en de veiligheid waarin tijdelijk werk plaatsvindt. En wordt dat niet een soort werk waar mensen van baantje naar baantje moeten racen en nooit meer een normaal, voorspelbaar, gezond leven kunnen leiden, omdat zij voortdurend afhankelijk zijn van tijdelijk werk? Welke rol vervult Randstad daarin? Welke rol vervult Randstad om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, die een tijd eruit zijn geweest of door handicap of wat dan ook minder makkelijk aan het werk komen. Hoe zorg je dat je die tenminste door tijdelijk werk weer mee kunt laten doen aan het arbeidsproces? Dat is de kern van de verantwoordelijkheid van Randstad, denk ik. Dus, dat is iets anders dan wat Shell moet doen of dan Tata Steel of dan een luchtvaartmaatschappij zou moeten doen. Maar ieder heeft zijn eigen context. En die zou je kunnen formuleren in een statutaire objectieve doelstelling. Dit is wat wij wensen bij te dragen aan de samenleving en dit zijn onze doelstellingen. Dat is het tweede deel van het voorstel wat we gedaan hebben.
Waar komt het idee vandaan?
Dat idee van die purpose komt voor een deel uit literatuur, maar ook de Franse wetgeving. Frankrijk heeft dat geïntroduceerd in 2018. De mogelijkheid voor vennootschappen om zo'n purpose, zo'n doelstelling in je statuten op te nemen. Het idee van die taakverantwoordelijkheid van bestuurders en commissarissen, die zie je nog nergens zo expliciet in wetgeving neergelegd. Maar je ziet wel heel veel discussies daarover. Moet dat niet de taak zijn? De Europese Commissie is ook discussies gestart, heeft consultaties gestart. Of de, wat dan in de Engelstalige literatuur heet, de duty of care van bestuurders en commissarissen, niet explicieter moet inhouden ook de zorg voor de externe gevolgen van je ondernemingsgedrag. Nou, we gaan zien of de Europese Commissie daar in het najaar daadwerkelijk met regels komt om daar iets mee te doen. Daar wordt hard tegen gelobbyd.
Ja.
Vanuit het bedrijfsleven om dat vooral niet te hebben. Maar dus die gedachte.
Dat zijn de mensen die op de hockeyclub weer tegenkomt natuurlijk.
Ja, ik kom geen mensen tegen op de hockeyclub.
Je komt nooit op hockeyclubs.
Nou, vroeger nog wel toen mijn kinderen hockeyden, maar inmiddels kom ik niet meer op de hockeyclub.
Het is maar figuurlijk bedoeld. Het concertgebouw bijvoorbeeld.
Ja, er zijn in de kring van ook de kring van mensen waar ik veel mensen ken, zijn allerlei mensen die dit helemaal geen goed idee vinden. Nee, zeker. Die er echt tegen zijn.
U was een jaar geleden, september 2020, in gesprek met een hele grote groep, commissarissen uit het bedrijfsleven. Dat werd ook opgetekend in het Financiële Dagblad. Waaronder een van de meest invloedrijke commissarissen, die maakt ook deel uit van die groep, Hans Weijers. Wat ik dan in het stuk wat het Financiële Dagblad daarover schreef opmaak, is het volgende citaat van Weijers. Dat vond ik heel apart. Dat wil ik hier u even voorleggen. Hij was bezorgd juist over de gebrekkige verankering van het bedrijfsleven in de samenleving. Dat vond ik een interessant citaat. Ik denk dat het u vooral ging om de verankering van de samenleving in het bedrijf. Eigenlijk, hè?
Nou, je zou het Hans Weijers zelf moeten vragen. Ik denk niet dat hij daar iets fundamenteel anders mee bedoelde. Als je het iets neutraler zegt. De verbinding tussen die twee lijkt verloren te zijn gegaan. En dat wat wij in dat stuk ook hebben gezegd. Dat het bedrijfsleven zich lijkt te ontwikkelen onafhankelijk van de samenleving. En dat samenleving ook losstaat van het bedrijfsleven. Dus wederkerig de verbinding kwijt zijn geraakt. Dat is denk ik ook oprecht zijn zorg. En de vraag is, hoe adresseer je dat nou?
Die zorg die wordt ook wel vaker geuit. Maar dan is het meer onlangs nog door minister Blok, die in de krant roept van ja, het bedrijfsleven heeft een probleem. En met name het grootbedrijf. En dat wordt niet meer serieus genomen. Ook niet door de samenleving, niet door de politiek. Dat is daarmee ook vertellen dat dat een probleem is. Want kijk wel, dus, zie hier. Want het is wel waar we het mee moeten verdienen. En het is onterecht dat dat zo is. Dus het klonk een beetje als een soort van verwijt. En ik mis daarbij van Blok in dit geval ook wel misschien een beetje de zelfreflectie op dat. Of de reflectie op dat bedrijf. Leven.
Ja, ik
VNO-NCW idem dito. Een week later weer dat hetzelfde bericht naar voren brengt. Er wordt heel erg gehamerd. Weten jullie wel hoe belangrijk we zijn eigenlijk?
Nou ja, maar dat is ook, beide is waar. Hè? Het is een illusie te denken dat de samenleving het zonder het bedrijfsleven kan. Dat is gewoon niet waar. En dat moeten we ook helemaal niet willen. Nee. Ik geloof ook niet dat er mensen zijn die dat nou probeert te bepleiten.
Nee, er is ook niemand die dat denkt ook. Hè?
Precies. Hè? Dus dat die stellingen zijn allemaal waar. Ik denk dat het bedrijfsleven erg moet wennen aan het feit dat de samenleving iets vindt over wat het bedrijfsleven moet doen. En dat dat lang niet zo geweest is. Ja, dat we hebben, dat is in jouw en mijn jeugd, vrees ik. Ik denk dat ik er toen niet heel erg op lette. Maar in de jaren 70 heb je dan natuurlijk voor een deel ook gehad de grote kritiek op multinationals. Die heeft uiteindelijk voor een deel een vorm gekregen in OECD-richtlijnen, waar ook multinationals in de wereld zich aan moeten houden. En toen was het verwijt met name, ja, je moet je dan wel netjes gedragen in Nederland of in Europa, maar dan ga je naar India toe en naar Pakistan of Bangladesh en daar gaat de kinderarbeid vrolijk verder. Of daar hou je helemaal niet aan normale arbeidsrechtelijke bescherming van mensen. En dat is voor een deel gerepareerd door dit soort richtlijnen die duidelijk maken dat je wereldwijd de bescherming die, en dat je dit niet alleen in Nederland of in Europa of in Amerika doet, maar dat je dat echt over de hele wereld doet. Nou, die druk gaat verder om je verantwoordelijkheid als bedrijf door de hele keten heen te waar te maken. Niet alleen maar stoppen bij
en zichtbaar te maken ook.
En zichtbaar en te laten zien dat dat zo is. Nou, die druk is, en ik denk dat het bedrijfsleven langzaamaan daar wel aan is gewend. Waar de vernieuwing in zit, of de transformatie die we denk ik nodig hebben, is dat met name de kwestie van het klimaat iets vraagt van ons allemaal, waarvan je niet van tevoren goed kunt duiden hoe je dat nou precies moet doen. En nogmaals, voor sommige bedrijven is die uitdaging misschien helemaal niet zo heel groot. Hè? Als je naar Randstad, ja, er wordt gereisd, er zijn auto's, er zijn kantoren. Die kun je allemaal verduurzamen. Nou, dat is best nog lastig, maar uiteindelijk allemaal wel te doen. Maar als je in het hart van de industrie zit die uitstoot, is het veel ingewikkelder. Kijk maar naar Tata Steel. En is het veel ingewikkelder om precies te weten wat je wel moet doen. En de gedachte dat de samenleving niet te min van je verwacht dat je dat doet. En dat je daar stappen zet. Terwijl je niet goed weet hoe je dat moet doen. Ik begrijp wel voor veel mensen in het bedrijfsleven dat dat beangstigend is. Hè? Dat een soort druk op je legt. Ik weet niet precies hoe ik dit moet oplossen. Het is een groot dilemma. Ik weet ook niet of ik succesvol zal zijn in het oplossen daarvan, of ik dan nog steeds wel zo succesvol ben als ik nu ben. Hoe moet ik dit doen, terwijl de druk en de verwachting alleen maar groter wordt dat ik het wel oplos? Ja, dat levert wel een grote druk op. En dat mensen vanuit die druk en de een soort angst, je moet niet te groter maken dan die is, maar een grote zorg ontwikkelen over wat staat me eigenlijk te wachten in deze rol. Dat snap ik wel. En dat zich uit in weerstand van, hey, moeten we dit wel willen? Nee, dit moeten we niet willen. Dit is niet de goede manier. Ik snap dat die reactie er is.
Ja, nee, die snap ik ook wel. En dat is de reactie natuurlijk ook van natuurlijk het aloude. Dat er mensen zijn natuurlijk die gebaat zijn ook een prettiger vinden om stand te houden. En de status quo intact willen houden. Dat geloven dat ook werkt. Ik kom even terug op die bijeenkomst die vorig jaar plaats had. Er zat even een advocaat daarbij. Die werd ook dat stuk in het Financiële Dagblad genoemd. Arnold Quasset van Uggelen. Van het kantoor Allen & Overy. En die noemde dat belangengroepen zullen rechtszaken gebruiken om druk te zetten op bedrijven. En deze zittingen leiden namelijk altijd tot publiciteit. En dat Nou, moeten we hier ook heel voorzichtig mee zijn en tegen zijn? En terwijl dat, u zegt eigenlijk van ja, nee, het is juist goed dat die rechtszaken mogen kunnen plaatsvinden. Want dat is juist nu de wijze waarop je vennootschappen, ondernemingen tot de orde kunt roepen, eigenlijk. Dat is wel een fundamenteel verschil van inzicht.
Ja, ik heb niet zozeer, zeker daar niet op dat moment gezegd en ook nu niet, dat het heel goed is dat er zoveel mogelijk rechtszaken
in
het bedrijf komen.
Dat snap ik.
Nee, maar dat is ook. Ik geloof ook niet dat het mechanisme is dat nou het verschil moet maken. Ik denk wel dat het onder omstandigheden nodig is dat ook een rechter zich moet kunnen uitspreken. En dat het niet helemaal. Wat de tegenstanders zeggen noemen onder andere als argument, ja, je juridiseert die verantwoordelijkheid veel te veel, waardoor inderdaad dit soort claims kunnen komen. Aansprakelijkheid dreigt. Nou, die aansprakelijkheid dreigt in het Nederlands recht eigenlijk niet of nauwelijks. De aansprakelijkheidsnormen zelf zijn niet veranderd. En onder de aansprakelijkheidsnormen blijken dat bestuurders en commissaris alleen bij heel hoge uitzondering persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. En dat moet al een situatie zijn waarin een rechter, en dan zeg ik het even een beetje kort door de ochtend, maar ongeveer langs deze lijn redeneert, ja, geen redelijk handelend bestuurder of commissaris had deze beslissing genomen. Alles in acht nemend waar je verantwoordelijk voor bent, dit had je nooit mogen doen. En wel zodanig, dat had je ook echt moeten weten. Dat was kenbaar voor jou. Je had moeten begrijpen dat je dit nooit had mogen doen. Nou, voordat je daar bent in het afwegingsproces van ingewikkelde maatregelen om je duurzame footprint te verkleinen, voordat de rechter zegt, ja, dit is zo'n foute beslissing, dat had iedereen in die positie had kunnen zien dat fout was. Nou, dan heb je het wel heel bond gemaakt. Dan zit je veel meer in de categorie dat je vrij opzettelijk, hoewel je wist dat er bepaalde schade zou voortvloeien uit jouw gedrag, daar toch mee bent doorgegaan en gezegd, nou, het kan mij eigenlijk niet schelen. Je komt al heel snel in die categorie uit. Dus dat, ik geloof eerlijk gezegd niet dat aansprakelijkheidsrisico nou zo groot is. Wat je wel zult zien, maar dat zie je nu natuurlijk ook al met de Shell-zaak, is dat vanuit de samenleving groepen zullen proberen druk eruit te oefenen op bedrijven om zelf aanpassingen te maken. Omdat we vinden dat die aanpassingen nodig zijn. En de rechter honoreert dat in de Shell-zaak. En zegt, ja, als je een bedrijf bent als Shell, dat een zodanige omvangrijke uitstoot genereert, dan heb je een verantwoordelijkheid om die uitstoot naar beneden te brengen. En wij zien niet dat jullie gecommitteerd genoeg zijn om die verantwoordelijkheid waar te maken. Dat is in feite wat de rechter zegt. Je zegt wel van alles wat je doet, maar dat is allemaal voorwaardelijk en afhankelijk van of de samenleving echt wel die kant op beweegt. En als dat niet gebeurt, dan doen we het niet. En daarvan zegt de rechter, ja, ik vind dat niet goed genoeg.
Ja.
En dat soort druk.
Maar dit is ook het gevolg van natuurlijk de afwezigheid van doortastende politici natuurlijk, dat dit aan de hand is.
Ja.
He, want u zegt wel, dan, misschien dat die overheid misschien niet een altijd even goed opererende machtsfactor is, waardoor de verandering misschien niet snel genoeg plaatsvindt, maar het is wel een noodzakelijke factor.
Zeker.
En dat zie je nu, dat bij afwezigheid van kordaat optreden, er de rechter aan te pas moet komen.
Ja, en dat is, ik ben er ook met de critici op dat vonnis eens, dat is niet een ideale situatie, dat een rechter tegen één bedrijf zegt, jij moet deze specifieke reductieverplichting waarmaken. En geen ander bedrijf krijgt op hetzelfde moment ook zo'n verplichting. Behalve als zij door een vergelijkbare organisatie ook voor de rechter worden geroepen, dan zegt de rechter misschien ongeveer hetzelfde tegen een andere partij. Maar voordat het zover is, ben je jaren verder. Dus dat creëert, en dat is ook het verwijt, denk ik, tegen dit soort uitspraken, een soort non-level playing field. En de enige die daar echt voor kan zorgen is de overheid. Dus zeggen we, voor iedereen geldt, dit zijn de regels waar je aan moet houden. Dit is wat je verplichting is om je reductie naar beneden te krijgen. Je hebt zoveel tijd en dat geldt ook voor jou. Het geldt ook voor jou, het geldt ook voor jou. Dus de overheid heeft daar een rol te vervullen. En wat je ziet is dat de overheid de laatste 10 jaar... dit eigenlijk stelselmatig niet echt vervult. En met het klimaatakkoord wel een begin heeft gemaakt van stappen in de richting. Maar de vraag is, hadden die dat begin niet al 10 jaar geleden moeten maken? We lopen er toch wel heel erg achter. En blijkt ook uit alle internationale vergelijking dat Nederland behoorlijk achterloopt met alle maatregelen die genomen moeten worden. Ja, als de overheid dan
de niet reageert. De overheid wil Olympisch kampioen worden.
Nou, dat is dan wel een uitdaging. Ja. Als je achteraan het veld begint. Nou, kan Max Verstappen heel veel, weten we inmiddels. Hè? Die kan achteraan beginnen en dan voorin eindigen. Maar ja, dat is de complexiteit van dit soort problematiek is veel groter. Ja, als je grote achterstand hebt, dat haal je niet meer zo even in. Nederland moet echt aan de bak. En nou, dat is natuurlijk een van de redenen waarom het zo toch verdrietig is dat die hele formatie zo lang op zich moet laten wachten. Terwijl men het inhoudelijk kennelijk niet eens zo heel erg met elkaar oneens is.
Als u nou terugkijkt op uw eigen loopbaan. En zijn er dan momenten dat u denkt van, nou god, dat had ik anders moeten doen? Ik refereer even naar bijvoorbeeld een tijd dat u door Eurocommissaris Frits Bolkestein voorzitter werd gemaakt van de High Level Group of Company Law Experts. Ook al bekend als de Winter Group in ter tijd. Een werkgroep die de Europese Commissie adviseerde over de modernisering van het vennootschapsrecht. En daarover werd gezegd dat one share, one vote de kern van het advies uiteindelijk uitmaakte. Dat is wel een advies wat klinkt als een nogal Friedmaniaans advies.
Dat weet ik eigenlijk niet of dat nou zo is. Waar die gedachte zich tegen verzet, was allerlei constructies die we in Europa op nahouden. Waarbij sommige aandeelhouders met een relatief kleine investering een grote mate van zeggenschap kunnen uitoefenen. Daar zit iets intrinsieks twijfelachtigs in. En misschien doet die aandeelhouder dat wel met alle goede bedoelingen, ook voor de samenleving. Maar het enkele feit dat hij die disproportionele zeggenschap heeft, garandeert niet dat hij dat doet. Hij kan het ook gebruiken om juist alleen nog maar nog meer agressief, financieel agressief te. Hè, dus die twee zijn niet automatisch aan elkaar verbonden. Volgens mij is dat een veel specifiekere discussie. Hoe vinden we eigenlijk dat de relatie moet zijn tussen investeren en zeggenschap kunnen uitoefenen? En zit daar een soort vorm van proportionaliteit in of niet?
Moet die eigenaar überhaupt almachtig zijn? Dat is eigenlijk wel wat hier natuurlijk uit blijkt.
Dat blijkt er ook niet uit. Dat is niet wat deze regel zegt. Dat is de vraag of welke bevoegdheden moeten aandeelhouders überhaupt hebben. En in die tijd was wel waar we met z'n allen over discussieerden. Ik ook. Ik was toen heel eerlijk, heel weinig bezig met de vraag, moet je in het ondernemingsrecht nou buffers opnemen om te waarborgen dat ondernemingen niet voortdurend bezig zijn met een financiële succes? De discussie was heel erg, ook in de Nederlandse context, zijn bestuurders en commissarissen niet veel te veel beschermd, zodanig dat ze niks hoeven aan te trekken van aandeelhouders die wel investeren, maar geen rendement krijgen. Daar gaat deze discussie destijds over. Dat is nog steeds een waardevol aspect. Maar eerlijk gezegd,
de aandeelhouder is natuurlijk vooral gericht op het maximaliseren van zijn eigen rendement.
Ja, als je sommige aandeelhouders nu hoort, zeggen ze inmiddels ook heel wat anders.
Ja.
Zeggen ze, wij zijn juist ook verantwoordelijke beleggers met onze ESG-doelstellingen. Nee.
Ja, nou ja.
En dat schuift ook op. Dat is goed om te zien.
Dat is goed om te zien. Je hebt natuurlijk met name de activistische groepen als Follow This, die er ook voor zorgen dat die belangen nemen in bedrijven en ervoor zorgen dat die aanwezig zijn bij grote vergaderingen. Ja. Dat er een shift plaatsvindt omdat in het bewustzijn. Krijgt ook navolging. Dat is prachtig. Maar in de essentie, dat is ook wat u eerder aangaf natuurlijk, is dat aandeelhouderschap nog steeds gericht natuurlijk op het maximaliseren van de winst.
Ja.
Maar kortweg, dat is niet. U heeft natuurlijk die ontwikkeling doorgemaakt. U sprak daar al over. En ik vond het opmerkelijk dat u eigenlijk ook enigszins natuurlijk aan meegeholpen heeft om natuurlijk eigenlijk zaken natuurlijk vloeiender te laten verlopen voor bedrijven en ook voor aandeelhouders eigenlijk ook. En te zorgen dat als ik kijk naar hoe iets werd geformuleerd in dat grote rapport van 162 pagina's wat er destijds uitkwam, dat even onder de general theme staat. Company law should first of all facilitate the running of an efficient and competitive business enterprises. Dat is op zich ook wel een definitie die aansluit natuurlijk op wat er toen de tijd natuurlijk de gedachte daarom was.
Ja, en eerlijk gezegd, dat is ook een functie van het ondernemingsrecht. Wat nogmaals, wat voor mij de ontwikkeling is geweest, we hebben het hier over 20 jaar geleden.
Ja, ja.
En zeker vanaf de financiële crisis in de afgelopen 10 jaar, is dat vennootschapsrecht, ondernemersrecht moet bedrijven helpen effectief te werken. Maar dat wil niet zeggen dat bedrijven al hun kosten maar aan de samenleving moeten overlaten. Die verbinding zou er niet moeten zijn. En dat hebben we misschien 20 jaar geleden heb ik dat niet goed genoeg gezien. Niet voldoende sensitief geweest dat ook een verantwoordelijkheid is. Maar die sensitiviteit is wel gegroeid. En inmiddels zijn we in een situatie waar ik in ieder geval tot de conclusie kom, als het bedrijfsleven niet hard meewerkt, actief meewerkt en ook actief pijn ondergaat om dit goed te kunnen doen, dan wordt de pijn nogmaals die onze kinderen en kleinkinderen te verstouwen krijgen. Ja. Veel en veel groter. En dat, ja, dat vind ik onacceptabel aan het worden.
U heeft die sensitiviteit opgebouwd. Wat adviseert u? Want u adviseert nog steeds commissaris en bestuurders. Wat adviseert u anderen om die sensitiviteit ook te ontwikkelen? Want dat heeft u op een of andere manier gedaan.
Ja,
het is nodig.
Het is nodig. Een manier om het te doen is toch regelmatig met je kinderen praten. En je voor te stellen hoe hun leven is als zij jouw leeftijd hebben. Als mijn kinderen, ik ben nu 58, als mijn kinderen 58 zijn. En hun kinderen, als ze kinderen hebben, zijn dan 20, 25 of zoiets. Hoe ziet het er dan uit? Wat we nu al weten. En zou dat niet een van de stakeholders moeten zijn die je veel beter in beeld moet krijgen dan we tot dusver doen? Als wij in Nederland dan zo van die stakeholder benadering zijn, zullen we dan de toekomst ook een stakeholder maken? En actief bedenken wat er gebeurt er in het leven. Ik geloof dat ik het vandaag of gisteren ergens las. In de New York Times of zoiets. Of The Economist. Iemand had een soort berekening gemaakt. Waar moeten onze kinderen rekening mee houden als wij doorgaan naar 2% of zelfs 3% temperatuurgroei? Dat betekent zoveel meer overstromingen gemiddeld per jaar. Zoveel meer hittegolven. Zoveel meer dit en zoveel meer dat. Dat is wat normaal wordt. Nou, dat heeft wel impact. Even los van alle biodiversiteit die we in het proces ook aan het vernietigen zijn. Dat is gewoon het leven kapot maken. Wat David Attenborough zo indrukwekkend heeft laten zien in zijn films. Maar als je dat probeert voor te stellen, heb je dan niet mee een verantwoordelijkheid om nu te doen wat je kunt doen om te zorgen dat je kinderen minder hoeven te dragen van de ellende die er dan is? Ik denk dat je voor mij is dat de vraag die mij langzaamaan steeds meer heeft getriggerd. Met alle wetenschap die van buiten komt en de kennis en alles wat er over geschreven wordt en gezegd wordt. Maar die vraag betekent dat niet dat je vandaag iets moet doen. En nogmaals, ik denk dat voor mij persoonlijk en ik hoop dat dat voor veel ondernemers en bestuurders ook uiteindelijk ook zo is. We gaan het pas echt met elkaar oplossen als we het vol omarmen. En ook dat geldt voor de politiek ook. Als de politiek blijft zeggen ja, maar het moet wel betaalbaar blijven. Als dat de kern van de boodschap is hoe wij met klimaatcrisis omgaan, dan word je nooit Olympisch kampioen. Vergeet het maar. Dat, alsof dat een strevenswaardig doel is in het klimaat. Maar niet te min als dat je ambitie is. Wij willen daar echt een enorme bijdrage leveren. Dan moet je niet beginnen met ja maar. Dan moet je zeggen, nee, wat is er nou voor nodig om maximaal te doen wat wij kunnen doen om te zorgen dat de kinderen na ons dit niet nog erger moeten doen. En pas als je als je de toekomst zo omarmt, pas dan ga je ook creatief worden. Pas dan ga je bedenken wat er nodig is. Nu zetten we onze creativiteit niet genoeg aan. Pas dan word je moedig genoeg om de beslissingen onder oog te zien die erbij horen. En durf je dat te doen. Zeg oké, dan moeten we deze pijn dan toch maar nu nemen. Dat is beter dan het niet doen. Als we in de weerstandhouding blijven zitten, ja maar, dan gaan we het niet oplossen. En de kostprijs neemt alleen maar toe. En ja, dat realiseren, dat er een toekomst na ons is die wij nu mee veroorzaken, heeft mij wel heel erg geholpen om te zien dat wij nu iets moeten doen.
Dank u wel voor deze woorden. Dank u wel voor het gesprek ook.
Graag gedaan. Dank je wel.